Nou, helemaal goed. Welkom iedereen. Het is de zesde avond in ons winterprogramma, onze online Labrie-lezingen. Maar dan ook de tweede avond eigenlijk in mijn miniserie over de vier liefdes. En ja, ik heb het ook de vier liefdes herzien genoemd. En wat ik eigenlijk daarmee bedoel is revisited of opnieuw bekeken of zo. Ik kreeg de tip van een regelmatige Labrie-bezoeker, Anne, van de week, dat ik misschien het beter gewoon revisited had moeten laten blijven. Maar anyway, herzien is het geworden. Maar het idee is dat ik dit boekje, ook in de dia daar, van C.S. Lewis van 60 jaar geleden neem als een soort uitgangspunt. Of een soort startpunt voor een frisse blik dan op wat hij identificeert als vier soorten liefdes in ons leven. Ten eerste wat de verschillen zijn, waar zijn ze, waarom ze belangrijk zijn, waarom we ze sowieso ervaren of kunnen ervaren. En dan ook hoe we ze gezond en goed in ons leven een plek kunnen geven en cultiveren zelfs. En vanavond gaat het dus over de tweede van deze vier liefdes, volgens C.S. Lewis zijn verdeling, philia of vriendschap. Ik heb bij de lezing, de eerste lezing, 3 weken geleden, wat langer genomen om de opzet van Lewis te beschrijven. Dus dat ga ik vanavond niet zo uitgebreid doen. En als je dat gemist hebt, trouwens, kan je terugluisteren als je daar interesse in hebt. Op onze Podbean podcast site. Of je mag mij ook e-mailen op dit adres als je de tekst liever wil hebben. Maar ik zal vanavond heel kort terugblikken op Lewis zijn opzet. Wat opmerkingen daarover maken. En dan gaan we verder met andere ideeën over deze liefde. Philia, die we vriendschap noemen. Nou, dus zo eerst een terugblik. Korte terugblik. De vier menselijke liefdes waarmee we te maken hebben in dit leven volgens C.S. Lewis zijn op basis van zijn studie van de geschiedenis en ook de literatuur, ook zijn eigen ervaring, storge of genegenheid of bekoorlijkheid of bevalligheid zoals we de laatste keer gezien hebben. Dat soort bekend gevoel van bijhoren of erkenning dat je hebt met familie of een groep of een activiteit zelfs. Tweede is philia, of vriendschap. Derde, eros, of een soort romantische liefde, of dat seksuele aantrekkingskracht die je voelt. En charis, of liefdadigheid. Best gevonden, dat laatste, in een goddelijk ideaal van het geven aan de ander. En we hebben gezien, dat in een Bijbelse visie trouwens, dat charis, of agape, soms genoemd, nooit alleen maar zelfopoffering is in de zin van een soort martelaar worden voor de ander of in een soort zuivere geven zonder enige hint van ontvangen of iets dat je terugkrijgt. Maar charis is eigenlijk een soort win-win liefde waarin het geven ook een soort voldoening brengt. Waarin beide partijen en de relatie zelf gezegend kan worden. En dit is heel belangrijk, want in een Bijbelse visie, zoals Lewis dat ook presenteert, is het een gegeven dat wij deze vier liefdes kennen, dat we ze sowieso hebben, of misschien beter gezegd, het feit dat we een verlangen voelen voor deze vier liefdes, komt door het feit dat we naar het beeld van een schepper gemaakt zijn uit liefde. Naar het beeld van Yahweh, de God van de Bijbel. En dat hij ook deze vier liefdes kent. En dus in een soort weerspiegeling van zijn beeld hebben wij als persoonlijke en beminde schepsels, beelddragers van deze God, ook een leven dat gegeven is en gekenmerkt is door liefde. De liefde van God zelf. Dat is de oorsprong van onze verlangens op dit gebied als mensen. De agape, dat oorspronkelijke agape van God. En we kunnen dankbaar zijn dat God dan ook wat daarover verteld heeft. In zijn liefdevolle openbaring. En daar zien we dat er instructies zijn voor hoe wij de verschillende liefdesrelaties in ons leven kunnen beschermen en ook voeden en laten bloeien. Daar zijn er ook waarschuwingen over wat deze relaties kan beschadigen. En dat we allemaal zeggen, wij kunnen leren over onze liefdes. Samengevat in wat de Bijbel de liefdeswet ook noemt, wat Jezus zelf het meest belangrijk en samenvattend afspraak heeft gezegd is over de aard van de mens, ook het doel van ons leven hier. En dat is, heb de Heer lief met uw hart, uw verstand en met uw ziel, al uw kracht. En heb je naaste lief zoals jezelf. Nou, dat klinkt misschien simpel, maar zoals Lewis erkende, dit is veel ingewikkelder dan hij eerst had bedacht. En om het kort voor ons beeldend helderder te maken, heb ik dit beeld erbij gezet vorige keer. En dit laat zien dat als wij als mensen ons laten leiden in wie we zijn, door de ware liefde van God, deze agape van God, dan kunnen we rechtop staan. Rechtop leren staan als mensen, zoals het bedoeld is om een zegen voor elkaar te zijn. Maar als we ons laten leiden door een leugen, dan verschijnt een soort schaduwvorm van liefde in plaats van die zegen. Een soort schaduw dat meer vloek in ons leven en in onze relaties brengt dan zegen. Een soort misbruik, zou je kunnen zeggen, van de verlangens en de bekwaamheden die we hebben als beelddragers van God die deze liefdes kennen. Nou, ik heb dat de vorige keer een neiging naar narcisme genoemd, wat een schaduw dan geeft, waarin ik de macht zoek over iets of iemand, ten koste van de ander. En aan de andere kant ook de neiging naar wat ik masochisme heb genoemd, waarin ik te veel van mezelf dan ook weggeef aan iets of aan iemand, ten koste van mezelf. En in beide gevallen is het balans van agape gemist, waarin de zegen in de ziel wordt ook verzadigd, zoals het in Spreuken 11 gezegd wordt. Nou, dit hebben we in deze serie verder dan vorm willen geven, door te zien hoe dit werkt in alle vier verschillende liefdes van Lewis. Dat is een beetje het doel van de serie. En de vorige keer hebben we gezien dan hoe in het geschenk van storge, liefde, dat kan een enorme zegen zijn, maar het kan ook, net zo goed, een afgod worden, afleidend en zelfs destructief. En we hebben ook besproken hoe het niet alleen een voorbeeld is van Gods agape dan, maar ook direct ontvangen kan worden, agape van God, als een soort hulp, als we onze storge hersteld willen zien worden, hoe dat helpt. Okay, dus dat was een beetje de formule voor het bespreken van storge, de eerste liefde. En vanavond dan gaan we dus verder met vriendschap, in dezelfde lijn. De laatste keer heb ik het beeld van storge wat breder getrokken dan Lewis dat zelf doet. Vanavond ga ik ook wat toevoegen aan het hoofdstuk over vriendschap van Lewis. Want naast een aantal originele en ook nuttige opmerkingen vind ik dat zijn mening, Lewis' mening, ook helaas een beetje tekort doet aan wat ik zelf het belang van en ook de ervaring van vriendschap kan zijn. Maar daar komen we zo aan. Misschien komt dat omdat hij dat 60 jaar geleden geschreven heeft. Hij geeft zelf toe dat de tijd of de maatschappij waarin je leeft een grote rol speelt natuurlijk in hoe je vriendschap bekijkt en beleeft. Of misschien hield Lewis het te dichtbij zijn eigen ervaring als een geleerde man in Oxford van een bepaalde leeftijd in de jaren 50. Ik weet het niet. Als je het zelf leest, dan begrijp je denk ik wat ik bedoel. Maar in het algemeen ben ik heel blij om dit onderwerp sowieso met jullie te bespreken vanavond. Want het is in onze tijd hartstikke relevant. Vooral dan, denk ik, in de coronatijd. in deze pandemie. Ik zag vanochtend eigenlijk, vandaag gepubliceerd op de site van The Guardian, dit artikel over hoe de laatste jaar onze vriendschappen heeft beïnvloed. En de journalist zegt hier dat volgens verschillende onderzoeken hebben mensen in het algemeen gezegd dat hun vriendschapsleven zwaar geleden heeft in het jaar 2020. Dus onze coronajaar, zeg maar. Het was moeilijk om vriendschappen bij te houden in deze tijd. Want beperkte contacten en beperkte activiteiten maakten dat moeilijk. Het was bijna onmogelijk, zeggen mensen, om nieuwe vrienden te maken. Om dezelfde redenen. Maar, en dit vond ik heel interessant, en dat zie je ook in de titel, de vriendschappen die we gekozen hebben om toch bij te houden, hoe dan ook, als de ene gast of die ene persoon waarmee we iets konden doen, en dat was ook dan niet zomaar uit eten of naar de film of naar de wedstrijd of wat dan ook, maar gewoon wandelen en praten ergens. Deze vriendschappen werden kennelijk dieper, scherper en intensiever, volgens de mensen die onderzocht werden. We hebben ontdekt waar het om gaat in een vriendschap, zouden we kunnen zeggen. Of tenminste iets meer van wat een vriendschap kan betekenen. De gewone afleidingen waren er niet. De gesprekken gingen sneller, zeggen de mensen, naar de kern, naar de moeilijke dingen. En we gingen sneller en hoger de persoonlijke contact waarderen dan ooit, omdat het zo kostbaar was en zo specifiek een inzet vroeg. Nou, ik ben ook nieuwsgierig naar jullie eigen meningen en ervaringen in deze bijzondere coronatijd qua vriendschap. Wat het met jullie doet, wat het voor jullie betekent vandaag, vriendschap. En als je dat in de discussietijd aan het eind wilt delen, graag. Misschien kunnen we ook wat van elkaar leren. Maar eerst laten we even induiken in wat Lewis daarover zegt. Nou, kenmerkend voor Lewis, als het om vriendschap gaat, is dat in zijn woorden twee mensen, en misschien komen er dan meer bij, maar het begint met twee. Twee mensen elkaar vinden. Maar niet alleen elkaar, in de zin van een directe elkaar vinden als personen. Ze vinden elkaar in hun gezamenlijke liefde voor iets anders. Okay? Misschien zou je bijna kunnen zeggen een gedeelde storge liefde bijvoorbeeld. Lewis zegt dat in plaats van elkaar in het gezicht te kijken in vriendschap, zoals bij Eros, waar twee mensen geabsorbeerd in elkaar zijn, vrienden staan naast elkaar, zij aan zij, samen geabsorbeerd in een gezamenlijke interesse, buiten hunzelf. Hij schrijft, vriendschap vindt plaats als twee mensen ontdekken dat ze een bepaalde inzicht delen, of interesse, of smaak zelfs, die de anderen niet delen. Okay? En die tot dat moment ieder van die twee personen dacht dat het van hem alleen was. Zijn eigen unieke schat, of eigen unieke last misschien. Okay? Dus kortom, friendship is about something, zegt Lewis. Het gaat om iets, niet alleen om iemand direct. Okay? Dus daarom kan je nooit, zegt Lewis, zo goed gewoon op zoek naar vrienden zijn. Je moet eerst iets anders leuk vinden. Dat maakt het mogelijk om zelfs een vriend te hebben, zegt Lewis. Want je moet eerst van iets anders houden om dat dan met iemand te kunnen delen. En hij vat het samen in een van de mooiste zinnen van dit hoofdstuk, volgens mij. Je zal nooit een krijger, een dichter, een filosoof of zelfs een gelovige kunnen vinden door in zijn ogen te staren alsof hij je minnaar was. Je kan beter naast hem gaan vechten, met hem gaan lezen, met hem argumenteren of met hem gaan bidden. Okay? Dan vinden jullie elkaar, zegt hij, als vrienden, in dat samen genieten, of samen ergens naartoe gaan, of samen winnen van iets. Okay? Dan gebeurt iets wat mensen elkaar laat zien in een bepaald licht, en het ook bindt hun aan elkaar, dat gezamenlijke activiteit en richting. Nou, ik vind dit herkenbaar. Maar ik moet ook zeggen dat Lewis neemt het idee, naar mijn idee, een beetje ver. Alsof vriendschap hieraan beperkt is. Bijna. Dat het voornamelijk gaat om het ontdekken van iets dat je samen met iemand anders apart zet van de rest. Of wat hij ook zegt, dat het voornamelijk gaat om een activiteit of iets buiten jezelf in vriendschap. En niet om het delen van je innerlijk persoonlijk leven met elkaar. Okay? Hij maakt het zo sterk in zijn beschrijving. Je hoeft niet veel van elkaar te weten, zegt Lewis, buiten de gedeelde interesse die je hebt met een vriend. En dat, als ik eerlijk ben, erken ik niet als een soort voorwaarde voor vriendschap. Ik denk dat voor mij een vriendschap ontstaat niet alleen in een soort zij-aan-zij blik naar voren met iemand, maar ook daarna of op een ander moment elkaar wel ook in de ogen kijken in het verder delen van elkaars leven en wat in elkaars leven ook speelt. Oké, maar dit kan weer te maken hebben met Lewis zijn definitie van vriendschap. Want hij zegt bijvoorbeeld dat van alle vier liefdes, vriendschap is de enige die we niet echt nodig hebben om te kunnen overleven. Eros laat ons geboren worden, zegt hij, en storge geeft ons een opvoeding. Maar vriendschap lijkt een soort bonus te zijn in zijn beschrijving. Fijn als we het vinden, een mooie zegen, maar niet per se nodig. Daarnaast dan, zegt hij, het is niet de bedoeling natuurlijk dat we alleen door eigen kracht of zelfs alleen eigen familie door het leven komen. We hebben ook gemeenschap nodig, zeker. Mensen waarmee wij samen kunnen werken, samen kunnen bouwen, samen kunnen leren en zelfs samen kunnen genieten. Maar dit is op zich niet vriendschap, zegt hij. Dat is gewoon onderdeel zijn van een groep, gemeenschap. Dat is dan, zegt hij, de context waarin vriendschappen geboren kunnen zijn. Maar het is niet vriendschap op zich. Dat vriendschap dan verschijnt alleen, zegt hij, als twee mensen dan in zo'n groep elkaar vinden in nog iets dat hun dan apart zet van deze groep. Nou, ik snap denk ik waar hij op uit is. En ik denk ook dat ik snap wat hij wil onderstrepen door zo'n beschrijving. Het is al lang bekend in alle soorten kringen en studies en betogen dat wij gemeenschap nodig hebben. Om niet alleen te overleven in het hier en nu, maar ook om te leven. Dat geven we allemaal toe, of ik een christen ben, of een socioloog, of een darwinist, of alle drie tegelijk. Maar we weten ook inmiddels, hoe betrokken je ook bent in een sportclub, of een kerkgemeente, of een studentenvereniging, of een werkafdeling, wat dan ook. Je kan daar ook nog eenzaam in worden of voelen. Je kan nog, ondanks je betrokkenheid in een gemeenschap, vervreemd voelen. Niet gezien. Niet gemist als je er niet bent. Enzovoort. Maar in plaats van een vriend alleen maar gelukkig te mogen ontdekken, door iemand in de groep tegen te komen die nog een verder uitzonderlijke interesse met jou deelt, in mijn ervaring komt een vriendschap door in zo'n situatie iemand tegen te komen waarmee je verder wat wil. Je wil meer van iemand weten. Je wil meer van iemand horen. Je wil meer aan iemand geven en je wil meer van iemand ook ontvangen. Het is niet een soort geluksmoment dat je iets ontdekt per se. Dat je verder afzondert of uniek maakt apart van de groep. Het is iemand waarvan je denkt, hey, Dit kan iets meer worden. Dus in plaats van een gedeelte interesse dat mij per se met iemand anders apart zet in zijn uniek doel, waarin ik ook weinig meer over de andere persoon hoef te weten, zoals Lewis dat beschrijft, kies ik in een vriendschap, denk ik, om mij te investeren in tijd en inzet met iemand om iets samen te bouwen. En ja, dat kan door een gedeelde storge-liefde verder te delen. Of een gezamenlijke gevecht, of een vijand, of gedeelde ervaring, of wat dan ook. Of ook soms dat je samen gewoon iets meemaakt, een ongeluk. Of dat je samen ineens in een lockdown zit. Of samen een bepaalde protest willen uitvoeren, dat soort dingen. Maar het gaat volgens mij dan eigenlijk per se niet over dat toevallig nieuw gedeelde doel per se, maar de keus om dit te doen met iemand. En hierin vind ik dit boek van Wesley Hill bijzonder interessant en ook helpvol. Ik vind het is echt een aanrader als je interesse hebt. Wesley Hill is een Amerikaanse schrijver, gelovig, ook actief in de kerk. En hij ging op zoek naar waarom vriendschap zo lastig lijkt voor sommige mensen in onze moderne tijdperk. Want in zijn pastorale werk, daar kwam hij vaak tegen. En hij is tot de conclusie gekomen, met een blik terug in de geschiedenis, dat echte vriendschap een soort verloren kunst is. Als je het vergelijkt met andere tijdperken, tenminste in het Westen. Hij heeft zelfs in het werk van de vroege kerk een voorbeeld van vriendschap gevonden, die geestelijke broederschap genoemd werd, waarin mannen, maar ook vrouwen, een vorm van een gelofte of een eed aan elkaar uitspreken in een formele dienst, waarin een soort een vriendschap gesloten werd, zou je kunnen zeggen. En dat ziet hij terug. Eeuwen geleden als een bekende vorm van vriendschap, ook onder christenen. Een soort loyaliteit, een commitment werd vastgesteld. Een keus om samen door het leven te gaan, als vrienden dan. En zoals Wesley Hill het zegt, een vriend is niet alleen iemand die je soep brengt als je ziek bent. Het is iemand voor wie jij ook de soep brengt. Okay? Heel simpel. Maar het is een soort wederkerige commitment. En je kijkt er naar uit om dat te kunnen doen. Om elkaar te kunnen steunen en te dienen, ook als het moeilijk wordt. En ja, dat kan weer te maken hebben met samen op het veldslag vechten, of met elkaar te lezen, of met elkaar te bidden enzovoort. Dat kan ook weer de context worden. Maar het gaat meer om de keus hier dan een gelukkige ontdekking alleen. En ik vind het wel belangrijk, want dat idee van een soort willekeurige ontdekking van iemand, van ha, wauw, jij ook, dat zo'n beeld van vriendschap, dat kan vandaag heel kwetsbaar zijn, denk ik. Er zijn tegenwoordig, zegt Hill, geen regels meer voor vriendschap die bekend zijn. Misschien was er toen zo'n dienst en zo'n gelofte die je kon uitspreken, maar nu bestaat het niet echt. We weten wel inmiddels nog steeds nu wat de regels zijn als je trouwt met iemand. Of als je een werknemer of een werkgever bent. Of een leerling of een meester of dominee en kerklid. Maar vriend? Ja, wat zijn de regels? Wat zijn de vormen? Waar kan ik op rekenen? En sterker nog, in onze tijdperk van sociale media en de swipe-cultuur, zoals dat genoemd wordt, het krijgen van en het verliezen van of droppen van vrienden is best oppervlakkig geworden. En ook gewoon in die zin. Niet meer bijzonder. Het is dus makkelijk om heel veel kennissen te hebben zonder een echte vriend. Nou, Wesley Hill identificeert 4 trends dat in onze tijd het moeilijk maakt om echt een vriendschap te hebben. En ik wil ze hier heel snel noemen, want ze geven een goede inzicht, vind ik, in welke misstappen we geneigd zijn om te maken als we vriendschap niet in het licht van agape zoeken, maar in het valse licht van narcisme en masochisme, zoals wij in dat model hebben voorgesteld. Nou, deze 4 trends die Wesley Hill noemt, die het moeilijk maken om echt vriendschap te vinden in onze tijd, zijn de seksualisering van onze cultuur. Die zullen we zo uitleggen. De dominantie van een verkeerd beeld van het huwelijk op zich. Ook voornamelijk in christelijke kringen. Ons zoektocht naar autonomie en de prioriteit van autonomie in onze cultuur. En ook wat wij een soort Darwinisering noemen, of een soort het kader van Darwinisme te zien als een soort begrip van hoe wij leven en wat belangrijk is. Dus heel kort, in een geseksualiseerde cultuur kan het soms verwarrend voor mensen worden die misschien een bepaalde erkenning of zelfs intimiteit bij iemand anders vinden. Het wordt soms verwarrend en moeilijk om dat niet te zien als een mogelijke seksuele of romantische interactie en interesse. En waarom? Nou, we worden vandaag geleerd, zegt Hill, vanaf een jonge leeftijd, dat je seksuele aard en je seksuele gevoelens heel centraal en cruciaal staan in het vaststellen van je identiteit. In wie je bent en wat je behoeftes zijn. Daarnaast worden we regelmatig overspoeld met beelden en indrukken van seks op zich, als een soort summum in het leven. Van reclamespotjes tot en met films en boeken en muziek. En geen wonder dan, zegt Hill, dat vooral in een tijd waarin vele mensen zich eenzaam voelen, dat de eerste teken van interesse of de eerste ervaring van intimiteit met iemand gelijk geplaatst wordt in een seksuele kader. Terwijl dat niet nodig is. En terwijl het ook niet altijd goed is. Er is een hele schale, zegt hij, van intieme momenten die we met mensen kunnen delen die niet per se seksueel hoeven zijn. En als we daar geen ruimte voor maken, zal ons beeld van vriendschap veel te klein worden, zegt Hill. En dat is heel jammer. Hij vertelt hoe dat voor hem heel belangrijk is geworden als homofiele man. En hoe dat eerder voor hem bijzonder verwarrend was. Waarom hij dan nu gekozen heeft om celibaat te zijn, omdat hij juist de mogelijkheden wil uitzoeken, vooral als christen, hoe hij diepe relaties met mannen ook kan vinden die niet per se seksueel hoeft te zijn of niet zo getint hoeft te worden. Hij wil dat niet in dit boek, hij wil niet alle nadruk daarop leggen, maar het is een interessant voorbeeld en iets waarvoor hij een goede pleidooi maakt, vind ik, in dit boek. Maar dat blijkt ook tot zijn opmerking over het huwelijk. Hill zegt dat in onze tijd een soort afgoderij heeft zich ontwikkeld rondom trouwen. En dat geldt specifiek voor christenen, maar het is ook waar in de cultuur in het algemeen. Eerst in sommige kerkelijke kringen werd het idee indirect of soms heel direct doorgegeven dat je als mens niet compleet bent totdat je trouwt. Of totdat je een partner vindt en een gezin sticht of zo. Dat je identiteit en je bestaan en je persoon niet helemaal tot zijn recht kan komen als alleenstaande. En we zullen hierop terugkomen aan het eind, want ik vind dat de Bijbel niet alleen extra ruimte aan ons biedt op dit gebied, maar dit soort afgoderij ook direct tegenspreekt. Maar Hill zegt gewoon jammer. Want het is niet waar. Vriendschappen waarin zelfs levenslang commitments gemaakt kunnen worden. Keuzes om werkplekken en woonplekken gemaakt kunnen worden. Met mensen die zelf getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. Deze vriendschappen brengen meer dan voldoende ruimte zich die voor het ontwikkelen van en het ontplooien van jezelf. Op talloze gebieden. Het kan zelfs een hele rijke vrije leven brengen. Maar het vraagt om een ander soort inzet. Dat is waar. En hij geeft dat toe. En de andere formules, zoals we al zeiden, zijn bekend. Wat een huwelijk is en hoe dat eruit ziet. Dus dit kan ik ook lastig maken om die vriendschappen te vinden. Maar niet onmogelijk. En deze spanningsveld geldt niet alleen voor kerkelijke kringen dan, zegt hij. Maar ook in het algemene cultuur. Met een soort nadruk op het idee dat je huwelijkspartner ook je beste vriend, je beste leraar, je beste samenzweringspartner, je beste alles voor alles soulmate moet zijn. Alsof je bijna niemand meer nodig zou hebben. Of moet nodig hebben. Als je een keer je levenspartner vindt. Okay, nou, we weten ook, als iemand verliefd wordt, is het ook een beetje geaccepteerd dat de andere vriendschappen in het leven van die persoon heel even kan leiden. Want alle aandacht gaat naar de nieuwe romantische relatie. Maar het idee dat een romantische relatie een soort antwoord brengt op alle behoeftes in je leven, zodat de andere vriendschappen minder nodig zijn, dat is heel misleidend. En het kan ook zelfs heel destructief zijn voor een huwelijk. Want twee mensen gaan dus veel te veel van elkaar verwachten. Misschien eisen. En geen huwelijk kan dat volbrengen. Nou, dit leidt ook tot Hill's derde punt. Een soort algemeen nadruk in onze hedendaagse maatschappij op autonomie. Een idee dat je, hoe volwassener je wordt of hoe meer je tot je recht komt, hoe minder je de ander nodig heeft. Dit wordt veel besproken tegenwoordig. Hoe belangrijk het is dat we afhankelijkheid erkennen. Niet alleen willen staan in onze onafhankelijkheid, maar ik vind het toch een belangrijk punt, ook relevant, want ik hoor nog steeds in het onderwijs van mijn eigen kinderen. Ik zie het ook nog steeds overal om mij heen, in coachingstrajecten, maar ook cursussen over persoonlijkheidsontwikkeling, dat autonomie heel vaak gezien wordt als een soort staat van gezonde volwassenheid. Dat je weet wie je zelf bent. En wat je zelf wilt, zonder afhankelijk te zijn daarin van wat iemand anders denkt of zegt. En zeker onafhankelijk van wat iemand anders van jou wil. Okay? Daarom vind ik het belangrijk om wat toe te voegen aan Lewis zijn beeld van vriendschap. Want als hij zegt dat we eigenlijk door het leven kunnen zonder vriendschappen. We kunnen eigenlijk overleven zonder vriendschappen, als we een soort gemeenschap wel hebben. Dan kan het ook eigenlijk klinken alsof autonomie nog een beetje het doel is van een volwassen leven. En ik weet dat Lewis daar niet voor staat in andere dingen die hij schrijft. Maar dat brengt ons dan tot dat Hill's laatste punt, laatste waarschuwingspunt over een trend in onze cultuur dat het moeilijk maakt voor vriendschap. En ik vind Lewis zijn beschrijving ook kwetsbaar hiervoor, eerlijk gezegd. Als we denken in termen van autonomie als het doel, dat mijn persoonlijkheidsontwikkeling centraal staat in de koers van mijn leven, kan er ook een soort Darwinisme inkruipen, zegt Wesley Hill. Dat alles in mijn leven moet de kwaliteit van mijn leven dienen. Van mijn overlevingskansen verbeteren, zeg maar. Het gaat om mij en het overleven van mijn geluk. Okay? En dit soort houding kan echte vriendschappen serieus dreigen, zegt Hill. Want een vriend wordt dan een soort object in je leven. Dat je gebruikt om een voller en gelukkiger leven te hebben. Ze zijn er om jou te steunen. Om jou te troosten, om jou te dienen en loyaal aan jou te zijn. En als ze niet zo zijn, hoef je ze niet meer. Je kan ze gewoon beter uitwissen of wegswipen, of hoe je het ook wil noemen, om je eigen geluk en gezondheid te beschermen. Okay? Je hebt dat niet nodig, kan je denken, dus weg ermee. Nou, natuurlijk zijn er soms momenten in ons leven waarin een relatie inderdaad ongezond wordt. Of uit balans raakt en dat nieuwe grenzen nodig heeft of zelfs een eind aan contact, dat kan gebeuren. Daar gaat het niet om op zich. Maar dit uitgangspunt dat een vriendschap daar is om ten eerste mij te dienen of mijn geluk te dienen, anders heb ik het niet nodig, dat kan heel misleidend zijn. Alsof het puur om mijn ontwikkeling en mijn geluk gaat. Een vriendschap mag mij ook iets kosten, zegt Hill. Het mag mij ook ongemakkelijk laten worden. Pijnlijk zelfs. Als ik puur om die redenen denk dat het geen vriendschap meer is, dat het ongemakkelijk of pijnlijk wordt, dan doe ik mezelf en de ander en de relatie tekort. Nou, wat doen we hiermee dan? Dit zijn waarschuwingen, oké, maar wat kunnen we hiermee? In een preek over vriendschap zegt de bekende Amerikaanse predikant Tim Keller iets heel interessants hier. Keller erkent dat het gaat om het delen van iets met vriendschap, delen van iets met elkaar. Maar het is niet per se dan een sport, of een boek, of een activiteit, zoals het begint te klinken bij Lewis. Het gaat om een bepaalde visie, zegt Keller, dat je met iemand deelt. Een bepaalde visie van dingen, van het leven. Hij zegt het zo. What makes you a friend is not that you're kneeling before each other saying, don't you want to be in a relationship with me? What makes friends friends is that you're both kneeling before something else together. The essence of friendship is not to say, do you love me? But do you love the same truth I do? Okay, hoor je het verschil? Ik vind het een hele mooie uitspraak. Met andere woorden, het is niet alleen het delen van een geliefde iets, zomaar. Het is samen elkaar toch in de ogen kijken en zeggen, wauw, jij wil je leven ook laten definiëren door dezelfde bron als ik. Dat is bijzonder. Zullen we dat samen doen? Zullen we dat samen met en voor elkaar aanpakken? Okay, dat zal zeker betekenen dat we meer delen dan alleen een geliefde iets. Okay, dat we ook meer van elkaar willen weten. Onze gevoelens en onze worstelingen en onze successen en mislukkingen zullen we ook delen. Als het gaat om een soort levensvisie. Maar het zal ook betekenen dat ik niet alleen steun en troost verwacht van een vriend. Maar ook uitdaging misschien en correctie. Een duw in de goede richting, als dat nodig is. Want het is een richting die we samen gekozen hebben. En daarbovenop, als we fouten maken, naar elkaar toe, kunnen we ook verwachten dat dit niet gelijk eind van het verhaal is. Want we hebben gezegd, we willen elkaar ruimte hierin geven, ook om te groeien, door vergeving en verzoening. Of tenminste, dat eerst een kans te geven. Nou, grappig, ik was een beetje een break net voor het diner aan het nemen en ik kwam dit artikel tegen, dus ik heb het gelijk weer geknipt en geplakt in de PowerPoint van Relevant Magazine online, werd gisteren gepubliceerd. Dit vond ik heel grappig en precies wat ik wilde beschrijven eigenlijk, van Ben Higgins. Find friends who can tell you the things you don't want to hear. Oké, okay. En ik had geen tijd om het te vertalen, maar ik ga het langzaam voorlezen in het Engels hier. Dit zegt hij in het midden van dat artikel. When I feel worthless, a friend reminds me that I have value. When I feel isolated, a friend pulls me back in and tells me that I matter, dat ik er toe doe. When I am overwhelmed with guilt over past mistakes, a friend reminds me that grace is available to give me a second chance. Oh, sorry, dit is niet van Keller beneden. Dit is van Ben Higgins. I've even had friends come to me. Nu voegt hij een nieuw niveau hier aan. I've even had friends come to me with a mirror, a spiegel, that showed me the ugliness I needed to deal with. When all I wanted to do was gaze in a magic mirror that told me how great I was. Okay, hoor je dat? Een vriend wilde eigenlijk eerlijker zijn over wat misgaat in zijn leven dan hij zelf wilde. They told me I was wrong when no one else would. And those were not easy words to hear. At first I fought back. I tried to deny what they said. But my friends wouldn't put the mirror down until I saw the truth for myself. Man. Those days were so hard, but so necessary. Okay, hoor je wat hij zegt? Een vriend was eigenlijk trouw in dat ongemak om toch een waar beeld voor te houden voor deze man. Wat hij eigenlijk niet wilde horen, maar moest horen. Dat geeft hij later toe. And so, dit is zijn conclusie. The only way any of us can fully reconnect with ourselves is to surround ourselves with friends who know us well enough and are brutally honest enough to never let us forget who we really are. Nou, deze schrijver is ook gelovig. Dit hoor je nu terug hier aan het eind en wat hij daarmee bedoelt. Wie we echt zijn. Daar komen we een beetje weer terug op dat beeld wat ik wilde schetsen in de liefdes. Beelddragers van God zijn wij. Die geroepen zijn om te groeien en om een herstelde versie van wie we zijn tot zijn recht te laten komen. In een agape liefde die alle andere liefdesrelaties in ons leven informeert. Okay, dit is eigenlijk wat we zoeken in vriendschap. Ik vind het heel mooi beschreven door die Ben Higgins. En daarom kan philia, zoals je hier ziet, een heel goed overlap hebben met bijvoorbeeld eros. In een huwelijk, waarin mensen samen zijn in de romantiek, maar ook als vrienden. Maar het is niet per se alleen daar te vinden. Het heeft ook een overlap met charis, maar wordt niet alleen gekenmerkt in het geven. Okay, er is ook die gezamenlijke plezier van dat storge liefde die je met iemand deelt. En dat is dan ook weer, dat kan ook een overlap hebben met storge. Maar dan in een gekozen relatie met iemand. Heel bewust dat je aangaat met iemand. In plaats van dat je alleen jezelf in een familierelatie vindt. Of dat je iets van iets geniet in je eentje. Je kiest om dat samen te doen. Okay, dus philia heeft zijn eigen sfeer hier. Maar als wij de waarschuwingen van Hill serieus nemen, en dan dat ook een beetje interpreteren of zien in het licht van deze diagram die ik eerder gebruikte bij storge, zien we iets interessants verschijnen. Als ik in een vriendschapsrelatie een soort erkenning die ik ontdek bij of met iemand, waarin we niet alleen een gezamenlijke iets delen, zoals Lewis dat beschrijft, maar ook een gezamenlijke visie van het leven delen, zoals Keller beschrijft, kan dat mij rechtop laten staan, maar het kan ook gelijk misbruikt worden. Ik kan een vriend toch zoeken in een soort narcistische houding. Het gaat alleen om mijn geluk dan, zoals we beschreven hebben. Mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn gezondheid, mijn welzijn. En in een soort autonomische, darwinistische levensdoel zoek ik nog dat soort steun of troost in mijn leven. Ik denk dat dat heel subtiel in mijn leven kan komen, als ik eerlijk ben. Zoek alleen vrienden die goed voor je zijn, worden we soms verteld. Maar ik moet soms denken aan een stuk advies dat mijn collega Henk een keer kreeg van zijn moeder, zoals hij dat vertelt. Als je eenzaam bent, moet je niet alleen een vriend gaan zoeken, je moet ook een vriend gaan worden. Dus niet alleen zoek een vriend, word een vriend voor iemand. Zo kan het ook ontstaan. Maar dat is dan tegen dat soort narcistische. Maar voorzichtig, want het kan ook helemaal de andere kant op gaan. Dat dreigt ook, dat soort masochistische kant noemen we dat. Waarin ik te veel weggeef van mezelf of te veel verberg misschien van mezelf om geaccepteerd te worden. Of om de ander te dienen. Of gewoon de ander niet te verliezen. Zodat ik intussen mezelf kwijtraak. Alleen een vriend te zijn of te worden voor iemand. Alleen in de soep uitdelen, zeg maar, in Hills beeld. En dat komt ook uit balans. Nou, als Keller gelijk heeft dat een gedeelde visie van waarheid centraal staat in een vriendschap, die richting geeft en leiding, dan is de waarheid van de Bijbelse liefdeswet een wonderlijke fundering. In agape zijn we samen naar Gods beeld gemaakt, worden verteld. Niet alleen als een beschrijving, maar als een werkelijkheid, een realiteit. We hebben ook dezelfde bescherming en voeding nodig als gelijkwaardigen in deze relatie. En we genieten ook van dezelfde dingen en dezelfde werkelijkheid, de schepping die we gegeven zijn. We kunnen ook elkaar steunen, bemoedigen en troosten in deze waarheid. Als het een prachtig moment in het leven is of een moeilijke die we delen. En we kunnen elkaar ook uitdagen en corrigeren en verder brengen zoals Ben Higgins dat beschrijft. Als dat nodig is, volgens wat God ons verteld heeft over wat onze relaties beschermt en voedt en wat het ook beschadigt. En hier ook nog iets. Als het fout gaat, als ik een fout maak met mijn vriend, kunnen we ook in de genade die we samen kennen door Gods agape elkaar ook vergeven. En dan weer een vorm zoeken voor hoe we verder samen kunnen. Nou, ik vind dat heel sterk eigenlijk, als een beeld van hoe wij in vriendschappen rechtop kunnen leren staan en blijven groeien. Als twee zegenende zielen die ook samen worden verzadigd. Weer daar in de woorden van Spreuken 11. Daarom is het zo belangrijk, denk ik. Naast Hills waarschuwing tegen een afgoderij van het huwelijk, wil ik nog iets erbij zeggen. Ik vind het in dit licht heel boeiend. Wat Jezus zegt in Matteüs 22, vers 30. Als een antwoord op de uitdagende raadsel van de Sadduceërs. Deze Sadduceërs willen weten met wie een vrouw getrouwd zal zijn in het hiernamaals, als zij meerdere keren een weduwe wordt en dan weer hertrouwt in dit leven. En Jezus zegt, nou, weet u het niet? Kent u de openbaring van God niet? Dat in de opstanding wij elkaar niet ten huwelijk nemen en worden niet ten huwelijk gegeven? Ja, sommigen zeggen dat dit gaat over mensen die nog niet getrouwd waren. En omdat er geen nieuwe kinderen geboren worden in de nieuwe hemel en aarde is geen huwelijk meer nodig. Maar als je goed luistert, was dit een antwoord op de status van iemand die al getrouwd was in dit leven. Dus feitelijk zegt Jezus iets veel sterker hier. In de opstanding zullen we meer als de engelen zijn, zegt hij. Niet aan elkaar gegeven in deze bijzondere band van het huwelijk. Wat zeker belangrijk is in Gods ogen en ook heel kostbaar. Maar het is niet het doel van ons herstel, zou je kunnen zeggen, als opgestane mensen in een Bijbelse visie. En eigenlijk, misschien is het eigenlijk een herstelde heilige vriendschap die we met elkaar zullen hebben, allemaal. Vrij van alle mogelijke narcistische en masochistische neigingen. Dat we samen broeders en zusters zullen zijn in het uitleven van een gedeelde waarheid. Vol in agape. De waarheid van Gods liefde voor ons, in en door ons, zoals het bedoeld was. Dus een liefde die in de Bijbel ook meer is dan een echtgenoot soms kan hebben voor zijn partner. Zoals gezegd wordt over de relatie tussen koning David en zijn vriend Jonathan. Of een liefde die sterker is dan een bloedverwantschap, zoals vriendschap in Prediker beschreven wordt. En misschien komen we in vriendschap dichter bij het koninkrijk dan we wisten. Misschien is het juist hierin dat zijn koninkrijk kan komen zoals het nergens anders kan. Dus het enige wat we zullen overhouden misschien in het nieuwe hemel en aarde is misschien zo'n herstelde versie van vriendschap. Nou, wie weet, ik weet het niet. Maar in dat licht is het zeker de moeite waard, denk ik, om in het hier en nu, in dit leven, zeker als christen, om op zoek te gaan naar relaties van vriendschappen in dit licht. Ik denk dan het herontdekken van wat het kan betekenen in plaats van het alleen als iets toevalligs of alleen als een bonus te zien, zou wel, denk ik, veelbelovend worden. En daar wil ik bij houden voor een verhaal voor vanavond. Maar als er dingen zijn die jullie willen noemen of terug op willen komen of eigen ervaringen willen delen, dan graag. Maar ik ga mijn PowerPoint eerst uitzetten, zodat ik jullie kan zien en horen. Dus voel je vrij als je iets wil zeggen, om je microfoon uit te zetten en dat hardop te zeggen. Of zet het maar in de chat en Henk kan dat ook doorspelen. Maar ik zal mijn best doen om goed te luisteren en hier antwoord te kunnen geven. Was het een beetje te volgen, ten eerste?